Dit is SBS Dutch. Deel. Geef je reactie.
Nu gaan we ook even terugkijken naar wat er op SBS Dutch het afgelopen jaar is uitgezonden. Op het COVID-coronavirus vlak. Wat hebben de Nederlanders in Australië allemaal meegemaakt op dit gebied? Vlak voordat het coronavirus ook hier in Australië losbarstte, vond het Holland Festival op de valreep nog plaats. Organisator Paul Rubens was in maart nog vol optimisme over het verloop van de pandemie.
Ik ben dan gewoon een beetje iemand die positief denkt over dingen. En ik zou denken dat de hele coronavirus, dat ze wel een oplossing voor vinden in de komende maanden. En dat weer weg zal gaan.
Ondertussen moesten nieuwe rugzaktoeristen bij aankomst in Australië meteen in de zelfisolatie. En die deden dat vaak in Airbnbs. Ashley Krombeen.
Ja, wat is iets van, of we gaan terug naar Nederland of we proberen zo snel mogelijk nog in Australië te komen. Ja, we hebben dan wel die 2 weken quarantaine, dat is even jammer. Maar we proberen die 2 weken gewoon volle bak aan te pakken om een baan te gaan zoeken. Ergens gewoon lekker in de Outback, ergens op een boerderij of iets dergelijks. Ja, deze 2 weken worden dan misschien een beetje saai, maar dan hopen we daarna gewoon hier lekker aan de slag te kunnen. Omdat we hier denken dat we het hier de komende 3 maanden wel leuker gaan hebben, bijvoorbeeld dan dat we in Nederland zouden gaan zitten.
De reisindustrie ging vrijwel meteen over de kop. Lisanne Westen van het online reisbureau Dutchies Travel had half maart al meteen te maken met annuleringen.
Ik hoorde natuurlijk dat mijn bedrijf ongeveer op verdrinking staat, vorige week al. Dus we hebben meteen wat dingen veranderd en actie genomen. En ik denk wel dat we het gaan redden. Of in ieder geval het hoofd proberen we nu heel erg boven water te houden. Maar ik heb gisteren een vergadering gehad met een aantal andere industriepartners in de reiswereld. En ik besefte me, het gaat helemaal niet om ons eigen hoofd boven water te houden. Het gaat om de hele industrie boven water te houden. Iedereen gaat eronder. Het is echt niet normaal.
Ook het Aboriginal deel van de Australische bevolking werd meteen geïdentificeerd als een uiterst kwetsbare groep. Ad Bosboom, hoogleraar Pacific Studies.
Ik zou de kwetsbaarheid van Aborigines nog met factor 5 willen verhogen. En er zijn verschillende redenen voor. Op de eerste plaats de gezondheid van de inheemse bevolking. Die loopt, zoals we weten, hopeloos achter bij de rest van Australië. Want de Aborigines lijden meer dan welke groep ook aan hart- en nierfalen, diabetes, infecties. En vooral, en dat is heel belangrijk, aan ziektes die met de longen en ademhaling te maken hebben. En daar richt zich juist dat verwoestende virus zich op zwakke longen en ademhalingssysteem. En al deze kwalen die verhogen dus de kans op ernstige, zo niet dodelijke afloop van de coronabesmetting. Met name wat ik zei, die longaandoeningen, teisteren Aboriginal Australië. Want generaties lang zijn ze al stevige rokers en dat is nu wel wat aan het verminderen. Maar zowel mannen als vrouwen hebben toch, zoals ik zei, generaties lang stevig gerookt. Wat niet de gezondheid van de longen bevordert. Maar ook hun traditionele manier van leven voor de komst van de Europeanen betekende vaak een aanslag op het ademhalingssysteem. Als ik de gebieden waar ik mijn onderzoek deed als voorbeeld neem, daar stikt het in de regentijd zoals nu van de muggen. En traditioneel lossen de Aborigines dat op door op platforms een beetje boven de grond te gaan zitten. En daar stookt dus een vuurtje onder dat platform om in de rook van dat vuur zich te beschermen tegen de muggen. Nou ja, als je dat generaties lang doet, en ik kan me dat voorstellen, want ik heb zelf in die periode wel eens, was ik blij dat ik in het vuur, in de rook van vuur zat. Maar als je dat je hele leven doet en generaties lang, dan lijkt me dat met name voor de longen geen goede zaak. En dus ook om die reden vermoed ik dat het longsysteem, de systemen van Aboriginal inheemse bevolking, traditioneel ook niet tot het sterkste deel van het lichaam behoorde.
En opeens moesten alle kinderen thuisonderwijs volgen. Ook onze politiek commentator Nicolien van Vroonhoven moest eraan geloven, met 5 kinderen.
Nou, de kinderen zijn afgelopen week voor het laatst naar school gegaan. Die hebben gisteren een dag vrij gehad om zich te kunnen voorbereiden op het homeschoolen. Dat betekent dat we de werkplek hebben ingericht. We hebben gezorgd dat er goede software is gedownload op de computers. Ik heb in de keuken een heel groot schoolbord. Daarin heb ik het nieuwe schema gezet. Alle trainingen heb ik allemaal weggeveegd. En ik heb het nieuwe schema opgesteld wanneer we gaan werken, wanneer de werkjes gedaan moeten worden, wanneer we met z'n allen naar buiten gaan, dat we samen gaan lunchen. En wanneer ze vrije tijd hebben, dat iedereen weer gewoon een nieuw regime heeft. Ik ben me aan het voorbereiden dat ik gewoon keer 5 moet gaan controleren en coördineren. Ik ben niet vooropgeleid. Ik weet ook niet hoe ik bijvoorbeeld de artsen moet gaan doen. De PE-lessen, de gymlessen. Het enige wat ik kan doen is denk ik ze een beetje helpen met hun werkjes, vooral die kleintjes.
En overal drijven er initiatieven naar boven, omdat door de sluiting van de grenzen rugzaktoeristen vast kwamen te zitten. Nicky de Weert richtte daarom de Facebookpagina Adopt a Backpacker WA op.
We hebben het gewoon opgericht voor mensen die nu vastzitten hier in Australië, omdat ze niet meer terug kunnen naar hun eigen land, geen baan meer hebben, in de problemen zitten nu door alles en ja, onderzak zoeken.
Ook de Nederlandse Grey Nomads konden geen kant op meer in Australië. Jacques en Jannie Meneren zaten er middenin.
We staan nu op een caravanpark waar we al geboekt hadden van tevoren. Daar staan we nu sowieso tot 22 april. Maar mocht dat langer zijn, dan is dat verder ook geen bezwaar. Voor de rest heb ik ook begrepen dat een aantal van de grote caravanketens, bijvoorbeeld Big Four, die heeft de caravanparks gesloten. Maar niet voor essential travel. En dat wil zeggen voor mensen die op doorreis zijn. Voor vakantiegangers met een campervan of een motorhome. Of ook voor Australian Grey Nomads die verder rest geen huis hebben. Want dat zijn er ook vele. En mensen die hun huis hebben verkocht en alleen met hun caravan door Australië trekken. Dus voor hen is er nog een mogelijkheid om ergens te staan. Maar voor de rest is het voorlopig afgelopen. Ja, dus essential travel.
En de Nederlandse ambassadeur Marion Derks raadde iedereen aan om dan ook maar zo snel mogelijk terug te vliegen, als het kon, naar Nederland.
We weten dat er in Australië zo'n 7.500 Nederlanders zijn met een korte termijn visum. Dat zijn studenten, mensen met een working holiday visum. Voor allerlei verschillende categorieën. Dus dat is veel meer dan die 2.600 die zeggen dat ze vastzitten en geholpen willen worden om naar Nederland te komen. En wij denken dat het getal nog wel zal fluctueren. Wij kunnen ons voorstellen dat op een gegeven moment 4000 Nederlanders zeggen, nu wordt het tijd om naar Nederland te gaan. De situatie verandert heel erg snel, hè? Waar we nu over praten vandaag, dat konden we ons een week geleden nog niet voorstellen. En je ziet dat landen heel snel grenzen aan het sluiten zijn. Je ziet dat vliegtuigmaatschappijen ermee ophouden. Je kan zomaar ineens vast komen te zitten.
Anderen zochten een andere vorm van vervoer, zoals de twee backpackers Jordi van Voort en Daniel Wiesing, die een boot kochten, de scheepsjongens van Samara, om corona te kunnen ontvluchten.
Ik zit hier nu ongeveer een maand, dus ik had hier een auto gekocht. En eigenlijk was het plan voor mij om hier een beetje te gaan werken, 3 maandjes in de winter. En daarna gewoon een half jaar lang rond te gaan reizen door Australië. Nou, door corona kon het dus allemaal niet meer en toen zaten we in de auto en toen dachten we, van zullen we gewoon terug gaan zijn naar Nederland. Dus we hadden op Facebook wat gepost. We kregen opeens 100 opmerkingen onder. Mijn Facebook Messenger zat een beetje vol. Ja, toen kreeg ik contact met Jordi. We gingen een beetje met hem bellen en wat zijn ideeën waren. Toen zei hij, ja, je kan ook gewoon bij mij aan boord komen. Nou, een paar dagen later kwam ik opeens aan boord bij hem. En dan stonden we dan met z'n tweeën op die boot met helemaal geen idee wat we eigenlijk precies gingen doen. En we kennen elkaar ook helemaal niet. En we zijn inmiddels nu een week verder en het gaat goed.
April, het virus grijpt om zich heen en ook de geestelijke gezondheidszorg begint zich zorgen te maken over de gevolgen van de pandemie. Dat zegt professor Elke van Hoof van de Vrije Universiteit in Brussel.
Inderdaad, dus op basis van de beschikbare literatuur die we terugvinden, maar ook op basis van ervaringen uit het verleden. Denk maar aan SARS-outbreak, maar denk ook aan de influenza-epidemieën die we al hebben gehad, terreuraanslagen die er al zijn geweest. Zijn we gaan kijken of proberen in kaart te brengen van wat kan er nog op ons afkomen na de hele medische golf. Want natuurlijk hebben we eerst acute medische zorg, dan subacute medische zorg. En dan zien we inderdaad een golf van psychosociale uitdagingen op ons afkomen.
En toen werd ook nog het hele Eurovisie Songfestival afgelast. Presentatrice Chantal Jansen.
Ja, inderdaad, dat is echt heel anders geworden deze week. Sowieso de hele wereld staat op zijn kop. Dat is allemaal voor iedereen anders geworden. En ik moet altijd zeggen, ik voel me een beetje gegeneerd als ik dan het heb over hoe, hoe jammer het is dat het natuurlijk niet door is gegaan, het Eurovisie Songfestival. Maar, want ik voel me gegeneerd, omdat je meteen daarna denkt, ja, het had ook zo niet gekund. Het had, was totaal niet gepast geweest, tenminste, dat is mijn mening. Ja, je kan nu niet dit feest gaan vieren als er zoveel aan de hand is in de wereld. Dat gaat gewoon niet. Dus ik ben ontzettend blij dat de organisatie er ook nooit over gedacht heeft om het toch door te laten gaan. En dan met straalverbindingen of zo, met alle landen. Want het is echt, ja, een feest van de fans. En het is echt de hele energie die je krijgt vanuit zo'n zaal als artiest zijnde. Ja, dat had niet gekund, denk ik. Een Eurovisie Songfestival zonder publiek in de zaal, dat lijkt mij echt onmogelijk.
Weer anderen moesten ook hun werk omgooien, maar Nick Posma is gewoon virtuele escape rooms gaan bouwen.
Ik dacht, nou ja, wat komt er bij kijken om zoiets te beginnen? En hoe kan ik mijn eigen vaardigheden uit de IT, die ik in het verleden heb opgedaan, hier ook bij gebruiken? En hoe kan ik mezelf ook verder ontwikkelen? Het is ook een soort periode waarin je ook kansen moet pakken, zeg maar, om jezelf te ontwikkelen, ondanks de omstandigheden. Mm-hmm. Dus zo heb ik bedacht, nou ja, oké, misschien kan ik er zelf heel veel van leren. Kan ik mensen wat plezier geven in deze tijd? Want ja, als iedereen alleen thuis zit of met zijn partner, dan wil je toch nog een beetje in contact blijven met andere mensen en een beetje een leuke ervaring af en toe hebben.
Ja, en je wilt ontsnappen uit je eigen leven.
Ja, inderdaad, helemaal waar. Even wat anders, even je hoofd verzetten naar iets leuks.
Die escape rooms zijn trouwens een enorm succes. Ondertussen leidde de schaarste onder de backpackers tot ongekende nood bij diegenen die au pairs nodig hadden. De Nederlandse arts Inga Brinkman, die zonder au pair voor haar 6-jarige tweeling haar werk gewoon niet kan doen.
Als chirurg ben ik natuurlijk enorm afhankelijk van de zorg voor mijn kinderen, dat ik gewoon het huis uit moet kunnen gaan. Daarbij moeten we nu homeschoolen en is het niet alleen maar de kinderen naar school brengen. En als ik dus niet daar hulp bij heb, dan gaat het natuurlijk mis. Mijn man is weliswaar aan thuiswerken, maar als die niet zijn werk afkrijgt, kan hij natuurlijk ook zijn baan niet voldoen. Nou, tot begin van het jaar hadden we altijd wel een inwonende au pair. En daarna werd het lastiger om erin te krijgen. En nu is het gewoon helemaal lastig. En we hebben een mooie kamer voor die meiden. En zijn volgens mij hele leuke au pair-ouders. Of bazen. Maar ja, het is nu gewoon heel erg lastig. Want mensen komen de staat niet meer in. Mensen komen het land niet meer in. En ja, een boel au pairs die natuurlijk nu in een van de andere staten zitten, die komen niet naar Melbourne. Die kijken wel heilig uit.
En verder kreeg de in Australische woonachtige Robert Ploeg tijdens een vakantie in Nederland het virus. En zijn vrouw ook. Zijn vrouw Lida vertelt.
Dus ja, hij was opgenomen op de zaal en 2 dagen later werd hij naar de IC gebracht. Want hij kon het niet meer bijhouden met ademhalen. En ze gingen hem in een coma brengen en de poeder tube in. Diezelfde tijd ging ik door mijn knieën heen. Dan kon ik niet meer lopen. Kon ik niet eens een handdoek optillen. Toen hebben ze mij ook naar de dokterspost moeten brengen. Toen ben ik ook opgenomen in het ziekenhuis.
We lagen wel bij elkaar dan. Op hetzelfde ziekenhuis.
Ja.
Ik kan me herinneren dat ik in de ziekenauto was. En dat ze al die injecties in mijn aderen deden en zo. Weet je wel.
Ja, voor de IV.
De IV en zo. En dat we aankwamen in het ziekenhuis. En het leek allemaal heel, geheimzinnig, want er was allemaal bescherming, hadden ze aangebracht, met plastieke wanden, om alles natuurlijk hygiënisch te houden, maar ja, dat wist je dus niet. En dat is eigenlijk het laatste dat ik me kan herinneren.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.